Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, het vijfde vers, O God die ons ten schilde zijt. Daarnaast de schriftlezing, Lijdensevangelie, naar Lucas hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 43. We lezen Lucas 23 vanaf vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem aldaar en de kwaadoeners. De een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een der kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardigen. Want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Gemeente, onze tekst is er uit dit schriftgedeelte. Lucas 23, de versen 39 tot en met 43. 39 tot en met 43. Wij vragen eerst de Heere om zijn zegen over deze dienst. Groot en heerlijk God, voor de avond van deze zondag mogen wij hier weer samen zijn. In dit bedehuis, opnieuw samen, verenigd, rondom uw woord. Dat een zaad der wedergeboorte is. Wanneer gij, God de Heilige Geest, dat woord als zodanig hanteert, dan wekt dat woord voor u toegepast het leven in van nature dode zondaarsharten. Geestelijk doden gaan dan horen de stem van de Zoon Gods. En als ze die horen, staan ze op tot een nieuw leven. Dan kan het graf, dan kan het doodsgraf en dan kunnen de grafdoeken de doorbreking van dat leven niet meer verhinderen. Heere, mocht ge zo levenwekkend onder ons werken, bekerend, vernieuwend. Wil dat woord gebruiken als een zwaard, om daarmee zondaren te treffen zo, dat ze het leven uit eigen hand verliezen, zodat ze sterven aan zichzelf, aan eigen grootheid, aan eigen ik, aan eigen wijsheid, aan eigen gerechtigheid, maar om stervende het leven te zoeken en te vinden in u, Heere Jezus, die dood geweest zijt, maar die leeft in alle eeuwigheid. Die stervende aan het vloekhout der schande voldaan hebt aan het recht van uw Vader dat wij met voeten getreden hebben. Maar om in die weg ook de schuld te verzoenen, de toorn God ondergaande weg te dragen. U hebt dat gedaan, ook voor die moordenaar die naast u hing weg te sterven, maar die door genade het oordeel mocht aanvaarden. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Wat een genade om zo onder u te mogen buigen, o God. Onder u, oordeel aanvaardend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Wanneer ge mij voor eeuwig verstoot, onder u, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gade slaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan onder u. Vonnis aanvaardend, maar dat schuldverslagen hart, moet gij het geloof opbloeien, God de Heilige Geest. Heerlijkheid ziet in de man van smarten, zelfs in een stervende Christus. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, wanneer dat lijdensevangelie voor ons ligt, wil het dan zelf voor ons openen. Door uw heilige geest, en wil door diezelfde geest dat hart, ons hart, door en voor dat woord openstellen. Dat het bekerend mag werken. Ontdekkend, maar ook onderwijzend. Ook bemoedigend. Aanmoedigend. Om het van u te verwachten. Troostend. Met u, Heer Jezus, die daartoe gekomen zijt. Om de gebogenen op te richten. Om de treurigen Sions te vertroosten. Dat hun gegeven wordt de sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Misschien zijn hier van die benauwden. Hoe het zou kunnen. Van die aangevochten. Die de banden voelen knellen. Van zonde en dood. En die het zich afvragen. Hoe kom ik er ooit uit? Heere, laat ze het zien. Dat het geheim van het evangelie niet allereerst hierin ligt. Dat wij uit de banden komen, maar dat gij, Heer Jezus, erin gekomen zijt. Ze hebben u gebonden. Opdat gebondenen in vrijheid gesteld zullen worden. Opdat gevangenen, opening der gevangenis bereid zou worden. Heere, wil gij gebondenen die de banden voelen knellen voeren tot die vrijheid der kinderen Gods waarnaar ze uitzien en hunkeren. Wil alle dammen en dijken van ongeloof, van wantrouwen doorbreken en onwederstandelijk overreden. Om zich te laten zinken op Christus, op zijn volbracht werk. Het enige rots die staat, als al het onze wegvalt. Heere, bereid ons een goede dienst. Zegen uw woord voor uw heilige geest. En alles wegnemen. Wat ons in luisteren of in spreken zou kunnen hinderen. Wil Satan schelden dat hij van ons biedt. Geef dat we met aandacht mogen luisteren. Geconcentreerd. In het besef dat wij erbij betrokken zijn. We zullen eenmaal van alle dingen rekenschap moeten afleggen. Ook van deze dienst. Heere, geef dat we zo mogen luisteren. Met een heilbegeerig hart. Zegen uw woord overal waar het gebracht wordt. Ook op het zendingsveld. Ook in de evangelisatiearbeid. Ook onder de Joden in Israël en daarbuiten. Wij dragen land en volk aan u op. Heere, ontferm u over ons volk dat hoe langer hoe dieper wegzinkt in de zonde, verdoold op de paden der ongerechtigheid. U weet hoe groot de problemen zijn. Waarvoor ook onze regering zich gesteld ziet en de volksvertegenwoordiging. Heere, mocht gij het eens doen zien, dat op de bodem aller vragen de zondeschuld ligt. En dat alleen uw gunst verwacht mag worden. En dat is meer, oneindig veel meer nog dan voorspoed. wanneer gewandeld wordt, geleefd naar uw inzettingen. O, mocht gij uit vrije goedheid over de bergen van schuld heen komen en een terugkeer bewerken tot de oude beproefde paden van uw woord. U daartoe bekeren, werken in het hart van allen die geroepen worden leiding te geven, te regeren. We dragen onze geliefde vorstin aan u op en we bidden u of gij ook haar tot u wilt bekeren, zoals ge al uw volk bekeert. We vragen u dat voor haar man, voor heel ons koninklijk huis. Uw naam zou erin verheerlijk worden. Het zou hun tot zaligheid zijn en ons volk tot zegen. Heere, dat de gebeden ook daarom zich mogen vermenigvuldigen. Wees met allen die om uw naams wil moeten lijden. U hebt uw kerk, uw volk, ook geen voorspoedige reis beloofd. En ge vervult niet al hun wensen, maar wel al uw beloften, ook in de verdrukking. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat zegt geen uw woord. Heere, geef dat we iets van mogen verstaan en ervaren, hoe smartelijk het voor het vlees kan zijn, om iets te dragen van de smaadheid van Christus. Doe gij uw koninkrijk komen, voor al het rumoer der tijden en der volkeren heen. En geef dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. In het uur van onze doop is al voor ons gebeden of we eenmaal zonder verschrikking voor u zouden mogen verschijnen. Dat zal dan alleen, maar dan ook zeker zo zijn, wanneer wij gevonden worden in die reine borg, gewassen in zijn bloed. Hoor ons gebed. Vergeef ons al onze zonden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren te besteden, terwijl we zingen Psalm 116, het tweede, derde en vijfde vers. Aansluiting voor de preek zingen we het zesde vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Gemeente, wij willen ons vanavond onze gedachten verplaatsen naar Golgotha.
Eindelijk heeft Pilatus, de sterke aandrang van de Joden, de Heer Jezus overgegeven om gekruisigd te worden. En na een moeizame tocht zijn de soldaten met hun drie gevangenen, behalve Jezus wordt de dood van ons ook voltrokken, aan twee moordenaars. Na een moeizame tocht zijn ze aangekomen op kruisheuvel Golgotha, even buiten Jeruzalem. Kruiselingen worden aan de kruisen gespijkerd, waarna die kruisen overeind gezet worden. En wanneer wij nu opzien naar Golgotha, dan zien we kruis, de Heer Jezus in het midden, met weerskanten, kruisen waaraan de twee met hem ter dood veroordeelde misdadigers hangen weg te sterven. En wanneer we dat zien, dan worden we onwillekeurig bepaald bij dat woord dat eens Simeon sprak. Bij de voorstelling van Jezus in de tempel. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Deze wordt gezet en dan wijst Simeon op dat Christuskind. Tot een val en opstanding. Velen zouden zich aan hem als aan de steen waarvan eens Jesaja sprak, stoten als aan een steen der ergernis en zich tegen die steen te pletter lopen. Anderen zouden op deze steen een veilige schuilplaats vinden, aan deze rot zich vastklemmen ten leven. En het leven en het werk van de Heer Jezus toont de vervulling van de profetie van Simeon. Zoals dezelfde zon verschroeit en verwarmt. Zoals het evangelie van het koninkrijk Gods dat Christus bracht. Door zijn prediking en door zijn werken. Ten leven of ten dode. Hij bracht scherpe scheiding. Er waren er die zich aan hem ergerden, die zijn woord verachten, die zich tenslotte vol afkeer van hem afwenden, voorgoed. Er waren er ook, dankzij Gods genade, die in zijn gemeenschap zochten en vonden de kracht des behouds, het leven. Maar als wij nu Jezus zien sterven en naast hem aan de ene zijde een mens die lasterend en spottend zich aan Christus ergert ten dode en aan de andere kant een ellendige, maar die zich aan diezelfde Christus opricht ten leven, dan wordt de illustratie van dat woord van die profetie van Simeon toch wel bijzonder treffend. Tot een val en tot een opstanding. En dan wordt wat op Golgotha gebeurt, profetie van wat de eeuwen door gebeuren zal met allen tot wie het evangelie des kruises komt, Jezus Christus, een steen des aanstoots, of een rots des behouds. Geweten, het is wel vreselijk als Christus ons ten val is. door eigen schuld. Zeker Simeon zegt wel, deze is gezet tot een val en opstanding. En dat woord gezet, dat Simeon gebruikt, dat drukt wel het doel van de komst en van de verschijning van Christus uit. De noodzakelijke schifting. Maar God volvoert zijn raad nooit met vernietiging van onze persoonlijkheid. God behandelt ons altijd als verantwoordelijke mensen. Het evangelie is tenslotte geen noodlotsleer. Het houdt voor 100% rekening met onze verantwoordelijkheid. En wanneer we eerlijk met onszelf handelen, dan weten we ook heel goed waar de schoen wringt en waar de schuld ligt. De kruislingen die naast Jezus hangen, die hebben alles mee aangehoord en gezien wat er onderweg op naar Golgotha is gebeurd. Ook het spotten van de vijanden. Ook het bidden van Jezus. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Wel nu die ene moordenaar. Tot in zijn nieren geprikkeld. Die spot mee. O, zie hem daar hangen aan het kruishout. Einde van een zondig, van een door de zonde verknoeid, verdorven leven. Wat een levensgeschiedenis ligt achter deze man. Zeker een kind des verbonds. Een zoon van Israël. Gods volk. Toch wel zeer waarschijnlijk besneden op de achtste dag. Onderwezen in de wet wellicht, maar nooit ingewonnen voor de geest der wet. Nooit gekomen tot hen die de vertroosting Israëls verwachten. Moedwillig is hij voortgegaan van schuld tot schuld. De zonde is doorgedrongen tot in de diepste vezelen van zijn bestaan. Hij is de boze weg tot het einde toe afgehold, rijp voor het verderf. En nu hangt hij daar aan het vloekhout, de leden uitgestrekt. Hij weet het, over enkele uren, dan moet ik de laatste snik geven. En daarna het oordeel van de rechtvaardige God over hem en zijn daden. O, wat heeft hij van die heilige en van die alwetende God te verwachten? Zal de gedachte aan de ontmoeting met de rechtvaardige God hem verschrikken? Komt zijn grote schuld hem voor de geest? Wordt hij nog verbroken van hart bij de gedachte aan de grootheid van zijn schuld en afmaking? Komt hij tot een kreet om genade? O God, zou het nog kunnen? O nee, niets van dat alles. Terwijl zijn gefolterd lichaam trilt van de pijn, opent hij nog zijn mond om Christus te smaden. Nee, zijn vuisten ballen en hem in het aangezicht slaan, dat kan hij niet. Maar zijn ogen vol haat en vijandschap op hem richten. En voor al zijn spottende woorden hem als dolken in de ziel boren, dat kan hij. En hij doet het met wellust. Vreselijk, gemeente. Een mens aan de oever van de eeuwigheid. spottend, lasterend. O zeker, ze hebben allemaal meegedaan. Gespot. De Romeinse soldaten, die het toch maar belachelijk vonden. Dat iemand die zichzelf voor koning had uitgegeven, daar nu als een ellendeling, als een gevloekte sterft aan het kruis. De leraars van Israël. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlost. En het volk dat hoofd schuddend voorbij dat kruis gaat. Maar dat iemand die sterven gaat. En die zo vreselijk moet lijden. Zijn door pijn verwrongen mond nog opent. Om te spotten. Hoe is het mogelijk dat zelfs het naderen van de dood een mens nog niet stil maakt voor God. Terwijl hij de ontzaglijke eeuwigheid nadert. Geen schreeuw om genade. Geen droefheid. Zijn oren staan alleen open voor de spot waarmee Jezus gehoond wordt. En hij heeft er behagen in. En hij opent zijn schorre mond om mee te honen. Wat is dat een Messias? Die daar zwijgend naast hem hangt. Die wel vroom kan bidden. Maar die na al de wonderen die hij dan toch gedaan moet hebben. Toch maar sterft aan een kruis. En hij gilt. Met een satanische grijns. Indien ge dan de Christus zijt. Zo verlos u zelf en ons. Hier is de zonde rijp, gemeente. Hier zien we de verharding. In de meest weerzinwekkende vorm. Hier blijft maar één ding over, de catastrofe, de ondergang, het verderf. En nu moeten we voor één ding oppassen. We kunnen zo gauw geneigd zijn om afstand te nemen, om ons te verheffen boven deze lasterende kwaaddoener. We stemmen toe dat deze man ten slotte ongevoelig is geworden voor elke geestelijke indruk. Maar is deze ontzaglijke werkelijkheid er alleen voor zulke ruwe misdadigers als deze man? Of is het gevaar niet even groot voor de nette kerkganger, die door lievelingszonden aan de hand te houden, in plaats van er de strijd tegenaan te binden op leven en dood, zijn hart verhardt? Speel niet met de zonde. Ik denk ook aan onze jongelui. Speel niet met de zonde. Spelen met vuur, dodelijk gevaarlijk. God onteren, ziel verwoesten. Het gevaar is groot. Juist daar. Maar de belijdenis van Gods eeuwige raad zuiver gesteld is. Dat men fatalist wordt. Dat men geen rekening houdt met de volle verantwoordelijkheid van de mens. Die door God wordt geroepen tot bekering. En dan door de belovende God. Om misschien al dogmatiserend over verkiezing en verwerping het woord van God te verwerpen. Gods oproep tot bekering opzij te leggen. In plaats van met Gods eis aan zijn voeten te komen. O God, geef wat geëist. Hier zien we hoe groot het gevaar en hoe verschrikkelijk de verharding is. Zo gij zijn stem dan heden hoort, dat is nu. Verhard u niet, maar laat u leiden. En zie toe dat u Gods heden niet vervangt door uw morgen. Kruiselijk aan de andere zijde, die heeft dat lasteren van die eerste gehoord. En zijn leven was in veel opzichten aan dat van die ander gelijk geweest. Blijkbaar zijn ze beide tegelijk gevangen genomen, tegelijk gevonnist. Schuldig aan hetzelfde misdrijf. Eén in boosheid, één in straf. Er is in henzelf geen enkel verschil. Maar zie nu wat Gods genade vermag. Ze hebben beide de Heer Jezus horen spreken en bidden. Maar waar de een zich tot het uiterste heeft verzet en verhard, daar is de ander gekomen tot verbrijzeling van het hart. Tot oprecht berouw als vrucht van Gods genade. Hij heeft eerst gezwegen, maar nu zijn medekruiseling hem op één lijn stelt met zichzelf. Nu kan hij toch niet langer zwijgen. En uit wat hij zegt blijkt zijn bekering, zijn geloof. Wonderheerlijk hoe dat precies gegaan is in het hart van deze man. Hoort hij nu voor het eerst van Jezus? Of heeft hij al vroeger van hem gehoord? Misschien hem zelf al horen prediken? Misschien zijn wonderen met eigen ogen gezien? We weten het niet. We hoeven het ook niet te weten. Wij staan hier voor de onaaspeurlijke werking van die geest waarvan Jezus zelf gezegd heeft: de wind blaast waarin hij wil. Gehoord zijn geluid. Maar ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Maar hier blijkt wel duidelijk hoe de geest des Heren, de geest des geloofs is. En we kunnen Calvijn begrijpen als hij hier opmerkt: ik weet niet of er sinds de aanvang van de wereld wel zulk een heerlijk, kostelijk geloof te zien geweest is. En Kolbrugge, die wijst op het gevaar om zich te verschuilen achter moordenaars genade, legt de volle nadruk op dit moordenaars geloof. Hij gelooft, zegt Kolbrugge dan, door hoon, spot, smaad, lijden en dood heen. Hij gelooft in een stervende Jezus. Hij gelooft in hem, indien geen mens in die uren nog geloofde. Hij stoort zich niet aan het zichtbare. Hij gelooft, hoewel hij niet ziet. O, wat een geloof, heerlijke vrucht van het nieuwe leven. Een geloof dat zich openbaart in de vruchten. Hoor maar wat hij zegt: vreest ook gij God niet. Dat zegt hij tegen zijn medekruiseling. Vreest ook gij God niet. Gij die toch in uw stervensuur moest beven voor Gods rechterstoel, waarvoor ge straks zult verschijnen. Hoe durf ge nog meedoen met die bende daar beneden ons? En met dit woord verwerpt hij de eigen gerechtigheid van de Farizeeën en veroordeelt hij het gedrag van heel die bende aan de voet van het kruis. Vreest ook gij God niet? Ook gij, dat slaat op die priesters die Jezus hebben veroordeeld, op het volk dat zijn dood geëist heeft. Hoe zullen ze van woede en van ergernis hun vuist gebald hebben, nu hun vroomheid door deze misdadiger gestempeld wordt tot goddeloosheid? Vreest ook gij God niet, ook gij niet, onbekeerde. De moordenaar richt in Gods naam vanavond deze vraag tot ons. Vreest ook gij God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt? Zo voegt hij eraan toe. In hetzelfde oordeel, deze man ziet zijn kruisdood dus niet als een natuurlijk gevolg van zijn daden, maar als het oordeel van de levende God die straffend ingrijpt en rechtvaardig. Want hij billigt het oordeel volkomen. Wij ontvangen, zo zegt hij, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Oh, wat een ootmoed, wat een kleinheid. Begraven onder de pijn, in al zijn ellende, buigt hij onder Gods heilig recht. Kunnen we hem nog volgen, gemeente? Kunnen we meekomen met ons hart? De moordenaar gaat verder. Hij belijdt niet alleen zijn eigen schuld, maar ook de onschuld van Jezus. Hoe vaak is tijdens het proces van Jezus die onschuld niet uitgesproken? Pilatus heeft het bij herhaling verzekerd. Ik vind geen schuld in deze mens. Daar heeft God dan toch voor gezorgd. Ook de vrouw van Pilatus heeft toch niet te doen met deze rechtvaardige. En nu opnieuw wordt er in het stervenduur van Jezus uitgesproken. Onschuldig. Allen schenen tegen hem te zijn. Niemand van zijn jongeren was er om het voor hem op te nemen. Maar toch blijft het getuigenis van Jezus onschuld. Ook op Golgotha, niet achterwege. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe wist deze man dat Jezus onschuldig was? We kunnen alleen maar gissen. In elk geval heeft hij gelegenheid genoeg gehad om bij het samenstellen van de stoet, de beschuldiging van de Joden, maar ook het getuigenis van Pilatus te horen. En op de betrekkelijk lange weg naar Golgotha heeft hij Jezus kunnen gadeslaan en gehoord zijn woord tot die dochters van Jeruzalem: weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Dat is zeker diep in zijn hart gedrongen. En dan op Golgotha, dan hoort hij Jezus bidden en alles samen aan zijn hart geheiligd door de Heilige Geest, doet hem in Jezus onderkennen de rechtvaardigheid. rechtvaardige, de voor anderen leidende Messias. En hij geeft een getuigenis van de onschuld van Jezus. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Of gemeente die over zijn eigen zonde leert wenen, die geeft van Jezus een goed getuigenis. We lezen niet dat de lasteraar aan de andere kant nog iets geantwoord heeft. En dan gaat het spreken van die boetvaardige moordenaar over in een gebed. Heere, gedenk mijner, als gij uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, zo noemt hij Jezus met diepe eerbied. Hij ziet hem met een ander oog. Die schare aan de voet van het kruis. Hij ziet dat deze verachte, deze gesmade kruiseling, een koning is met een rijk. Zijn natuurlijk oog kan alleen het schandbord zien, het vloekhout. Maar zijn geloofsoog ziet een troon. Zijn geloofsoog ziet Jezus omstuwd door aanbiddende onderdanen binnengaan in zijn koninkrijk. Gemeente, we mogen ons verbazen over de herders die in het in doeken gewonden kind de heerlijkheid zagen van het vlees geworden woord. Maar ik zou haast zeggen, hier is nog meer. Na de opstanding dan noemt Jezus zijn discipelen onverstandigen en tragen van hart om te geloven al wat in de profeten geschreven stond. Maar wat moeten we dan zeggen van deze moordenaar, die Jezus, terwijl hij daar wegbloedt aan het kruis, met heerlijkheid en eer gekroond ziet. En hij vraagt deze koning niet of hij straks mag zitten aan de linkeren van de rechterzijde van hem in zijn rijk. Hij vraagt die koning eigenlijk niet eens of hij in dat rijk mag binnengaan. Hij vraagt alleen dit ene, o koning. Als gij straks in uw rijk komt, in uw eeuwig koninkrijk, en als ge dan daar in glorie zult zijn te midden van uw dienaren. Och, denk dan nog eens aan die arme, schuldige, ellendige man die naast u hing te sterven op Golgotha. Meer durft hij niet vragen, want hij gevoelt dat hij niets verdiend heeft dan het verderf, de hel. Maar och, minder durft hij toch niet te begeren. Want, ja, dat is het grootste wonder. Deze man, die zich in het oordeel Gods weet, gaat aan zijn redding geloven. Door een diepe kloof weet hij zich gescheiden van die heilige die daarnaast hem hangt. En juist in het licht van zijn heiligheid beseft hij al de ellende en de vreselijkheid en de bitterheid van zijn zonde. Maar tegelijk voelt hij zich onverklaarbaar en ook onwederstandelijk aangetrokken door deze Jezus in wiens onschuld hij gelooft. Zou hij in het koninklijk paleis van deze vorst misschien toch een dorpelwachter kunnen worden. Terwijl hij het oordeel Gods aanvaardt, verdient, klemt hij zich aan hem vast. Heere, gedenk mijner. Kunnen we ook hier nog meekomen, gemeente, met ons hart? Weten alles verzondigd te hebben, de hel verdient, en toch niet van de Heere kunnen afblijven. Heere, ik heb niets en ik kan niets en ik ben niets. Alleen maar schuld en in alles tekort en toch. Heere, gedenk mijner. Zou dit geloof beschaamd worden? Jezus antwoordt. Nee, niet die lasteraar die daarnaast hem sterft. Ook tot hem had Jezus kunnen spreken. Woorden van oordeel. Maar nee, op Golgotha komt er geen vloek van Jezus' lippen. Enkel zegen. Hij zwijgt op alle spot en haat. Maar voor die ootmoedige smekeling aan zijn zijde heeft hij een woord. Een genadewoord. Een belofte van wondere zaligheid. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O die uitgeworpen, die gevloekte. Die spreekt als een koning. Als een koning des hemels. Die een paradijs kan beloven en geven. Hij maakt gebruik van zijn koninklijk recht. Om gratie te verlenen. En hij beschikt over het gebied aan de overzijde van het graf. Als gij zult gekomen zijn. Die moordenaar, die spreekt in de toekomst en die bidt voor de toekomst. Maar Jezus brengt de vervulling van zijn bede in het heden. Bij hem is het altijd presens, heden. Voor ons die altijd geneigd zijn het eeuwige leven te stellen aan het einde van een lange weg, geldt zijn woord wie in de Zoon gelooft. Niet die krijgt, maar die heeft het eeuwige leven, heeft. Heden, heden, wat een troost. Niet lang zal uw doodsmart nog duren, nog enkele uur, voordat de zon ondergaat, zal uw lijden verwisseld zijn in heerlijkheid. Voor in Jeruzalem de Sabbat aanbreekt, zal voor u de eeuwige Sabbat aanlichten. Heden nog zal het paradijs voor u open gaan, waarin de boom des levens staat. Van maand tot maand geven ze vrucht. De moordenaar had gesproken van een koninkrijk. Jezus spreekt van een paradijs. Wat de moordenaar precies gedacht heeft toen hij dat woord koninkrijk gebruikte, wie zal het zeggen, maar hij heeft er zeker iets van beseft. Dat het zou zijn een rijk vol glorie. Een rijk waarin Jezus onbeperkt zou heersen. En ook dat zijn heerschappij zou zijn een genadeheerschappij. Die schuldvergeving insloot. Troostvolle gedachte. Maar toch bij koninkrijk. Denken we onwillekeurig aan majesteit, aan een wet, aan heerschappij, aan een koning, hoog verheven boven zijn onderdanen, die hem verheerlijken,
en die hem hulde bieden. Paradijs, dat woord spreekt toch nog meer van zaligheid, van de innigste gemeenschap tussen de koning en zijn onderdanen. Vandaar dat Jezus erbij zegt, met mij, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De moordenaar heeft bij het woord paradijs stellig gedacht aan de hof der vreugde, waaruit het eerste mensenpaar werd verdreven door eigen schuld. Paradijs waarvan de ingang werd afgesloten en bewaakt door een engel met een vlammend zwaard. Paradijs waarvan de toegang door de zonde was afgesloten. En nu geeft dit woord van Jezus hem de verzekering dat dat paradijs weer herwonnen is. Onverbreekbare vrede, zalige vreugde wacht hem. Te midden van zijn benauwdheid mag hij een verlangen uitzien naar dat paradijs dat nog heden voor hem zal opengaan. En daar mag hij dan zijn met Jezus. Met Jezus, dat is het paradijs in het paradijs. Hij had alleen maar gevraagd, gedenk mijner. Dat krijgt hij duizendmaal meer. Niet maar een gedachte van Jezus, maar zijn volle gemeenschap met mij. Hij zal voorgoed met Jezus verenigd zijn. Waar Jezus is, daar zal ook zijn dienaar zijn. Er is op Golgotha gemeenschap gekomen tussen Jezus en die moordenaar. Lijdensgemeenschap, maar ook levensgemeenschap. Ook gemeenschap in heerlijkheid. Nee, hij zal in het oordeel Gods niet ondergaan. Maar hij zal leven met Jezus in zijn heerlijk koninkrijk. En wat is dan het lijden dat hij nog moet doorstaan te waarderen tegen de zaligheid die hem wacht met Jezus in het paradijs. Met Jezus. Voorwaar. Zeg ik u, taal van goddelijke majesteit, die alle twijfel doet zwijgen. Voorwaar. Amen. Zo is het, zo blijft het. Het is zeker en vast, heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn? Gemeente Christus is gezet op een val en opstanding van velen in Israël. Een val en opstanding. Nu is er één van tweeën. Of we stoten ons aan Christus ten dode. Als aan een steen der erger is. Of we leren ons aan hem vastklemmen in het geloof. Als aan de rots des behouds. Wat is de werkelijkheid? Leven we nog onbezorgd voort? Onbekommerd voor de eeuwigheid? We leven altijd maar op de grens. Einde zou zo vreselijk zijn. Om met een onverzoende schuld voor eigen rekening God te ontmoeten. Al gaan we dan niet met een lasterende mond de eeuwigheid in, dan toch wel met een vijandig hart. En er is geen tussenweg. Dat hebben we van natuur. Ons hart is vijandig. Als van die lasterende moordenaar geneigd om God
en de naaste te haten. Daarom moet dat hart veranderd, vernieuwd worden. Door de Heilige Geest. U zegt, kan ik dat weten? Hoe? Wel, dat komt openbaar in de vruchten. Het leven dat openbaart zich, dat komt naar buiten. Zie het maar bij die moordenaar. Dat is de vrucht van het verbroken hart, de verslagen geest. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. O, dan leren we met ons hart belijden. Heere, wat ben ik diep schuldig. En als ge me eeuwig verstoot, dan moet ik nog zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het is wel heel wat om dat met het hart te belijden. Heere, in het verderf, daar hoor ik thuis. Plaats der verlorenheid, verdiend. Vrucht van wedergeboorte. Kennis der ellende. Ik geef geen trap of maat aan. Kennis van die werkelijkheid. Wat het is zondaar voor God te zijn. Proefden we de bitterheid van de zonde. Omdat de liefde Gods in het hart was uitgestort. Kennen we ook iets van die andere vrucht? Heere, gedenk mijner. Echte zonde en zelfkennis drijft altijd naar de Heer uit. Als ze dat niet doet, dan is het geen werk van de Heilige Geest. Maar van de duivel. Denk maar aan Kain en Judas. Kennen iets van dat aankleven van de Heere. Heere, gedenk mijner. Van dat bedelen. Rechteloos in onszelf. Toch niet kunnen aflaten. Heere, ik laat u niet los. Ik kan u niet loslaten, tenzij ge me zegen. Maar dan scheuren de wolken. En de zon breekt door. Het wordt weer licht op de kruisheuvel. En daar klinkt het als een overwinningsjubel. Het is volbracht. Volbracht zijn lijden. Volbracht zijn werk. En in de ziel van die stervende moordenaar heeft het gejuicht. Volbracht. Ook voor mij. En dan sterft Jezus, Jezus eerst. Spoedig daarna ook zijn medekruiselingen. Die Romeinse soldaten die zwaaien hun knots. En die doen ze met kracht neerkomen op de benen van de kruiselingen. Van die moordenaars. Eén slag. Eén enkele angstkreet. En de spotter, de lasteraar. Die staat voor het gericht van God. Jezus was hem ten val. Eén slag. Eén kreet. Maar deze slag is geen doodslag. Het is een genadeslag. En dit sterven is geen sterven. Maar ingaan in het paradijs God. Om voor eeuwig te zijn. In het paradijs. Met Jezus. Amen.
Amen.
zaandag.
Trouwe heren, wij komen ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag tot u. Die ook vandaag weer arbeid aan ons besteed hebt. Die een mest gelegd hebt rond de boom van ons leven. Heren, laat het niet onvruchtbaar blijven en aan ons voorbij gaan. Bewaar ons ervoor dat we ons niet aan u stoten als aan een rots der ergernis, gezegende Heer Jezus. Maar dat u ons tot een opstanding mocht zijn, tot behoud, tot zaligheid. Wees de toepasser van uw eigen woord, door uw Heilige Geest. Geef dat de boodschap op het rechte adres ontvangen en op de rechte wijze verwerkt mag worden. Vergeef wat niet was naar uw wil. Gedenk ons als wij van hier gaan. Bewaar en spaar ons. Leid ons veilig. Sterk ons tot onze taak, ook in de komende dagen van de week die we ingingen. Bekwaam en sterk ons tot ons werk, geef lust en moed, kracht en gezondheid, ook gelegenheid om te werken. Geef dat uw naam om ons entwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen mocht worden. Gedenk deze gemeente met de kerkeraad. Heren, laten uw handen zegenend over hen en over ons allen zijn uitgebreid. Heb dank voor deze zondag en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is het tweede vers van Psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Tweede van Psalm 68. Ontvang de zegen des Heren.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.